Psalm 94 begin ik te lezen. Psalm 94. Soms heb je bepaalde gedachten of ideeën voor preken en dan kun je gewoon in het woord van de Heer kun je vaak al een psalm vinden waar dat door de Heer precies al op een rijtje wordt gezet. En Psalm 94 is zo'n psalm. En ik begin te lezen in vers 1. O God der wraken. O Heere God der wraken, verschijn blinkende, gij rechter der aarde, verhef u, breng vergelding weder over de hoovaardigen. Hoe lang zullen de goddelozen, o Heere, hoe lang zullen de goddelozen vervreemd door opspringen, uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen? O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. De weduw en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen. En zeggen, de Heere ziet het niet en de God Jacobs merkt het niet. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Zou die het oorplant niet horen? Zou die het oog vermeerd niet aanschouwen? Zou die de heidenen tuchtig niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert? De Heer weet de gedachten des mensen dat ze ijdelheid zijn. Wel gelukzalig is de man, o Heere, dien gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet. Om hem rust te geven van de kwade dagen totdat de kuil der voor de goddelozen gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid. En alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Te ware dat de Heere mijn hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goedertierendheid, o Heere, ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Zou zich de stoel der schadelijkheden met uw vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Zij rotten zich tezamen tegen de ziel der rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Doch de Heere is mij geweest tot een hoog vertrek en mijn God tot een steenrots mijner toevlucht. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren en zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere onze God zal hen verdelgen. Dit is een wraakpsalm. Dat is niet een psalm die al te vaak zal worden voorgelezen in de kerken, denk ik. Ik heb al vaker preken geschreven over boos zijn. Dat je als geredde je boos kan maken over dingen. In de moderne theologie wil men hebben dat als je boos wordt, dan ben je automatisch een zondaar en dan ben je fout bezig. Maar de Heer heeft ons emoties gegeven en een van die emoties is boos zijn. En de strekking van deze psalm is, wat zouden wij hier op aarde kunnen bewerkstelligen om al die boosheid op te ruimen? Dat lukt ons niet. Daarom staat er al meteen in vers 1, O God der wraken, O Heere God der wraken, verschijn blinkende. De Heer die kan alle misdaden, alle gruwelen, alle boosaardigheden van deze aarde wreken. Hij is niet een lieve lobbes. Ik heb jarenlang altijd het grapje gemaakt van voor veel christenen of kerkmensen is de levende God iemand als een kerstman. Met rode wangetjes en een grote ronde buik en die roept ho 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 en die geeft alleen maar leuke cadeautjes. Of Captain Iglo. Die op zijn bootje rondvaart en met de kinderen vissticks gaat eten. En alleen maar leuke dingen gaat doen. Ja, mensen hebben God pas nodig als zij in nood zitten. En dan is God goed genoeg voor ze om hen uit de sores te helpen. Maar de Heer is ook een wrekende God. Hij is geen lieve lobbes. Als je kijkt in Psalm 92, vlak daarvoor. En je kijkt in vers 6, daar kunt u lezen. O Heere. Hoe groot zijn uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. En we weten uit het Nieuwe Testament, naar het eerste Korinthe-hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, dat het dwaaste van God nog niet te snappen is voor de intelligentste mensen hier op aarde. Dus hoe groot zijn uw werken? Hoe zeer diep zijn uw gedachten? Een onvernuftig man weet er niet van. En een dwaas verstaat het zelf niet. Zoek zelf maar Psalm 10 op, vers 4. He, een goddeloos mens loopt met de neus in de lucht rond en doet alsof er geen God bestaat. En onderzoekt ook niet. Vers 8 van 92. Dat de goddelozen groeien als het kruid en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Dus de Heer, na Psalm 94, is de God der wraken. En hij noemt hier in Psalm 92, vers 8, de goddelozen als onkruid. Ze groeien als kruid. Dus ze groeien voorspoedig hier op deze wereld, in deze zondige wereld. En al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in de eeuwen verdelgd worden. Het is een beeld dat de Heer vaker gebruikt. Dat hij, als de God der wraken, de goddelozen die deze wereld stuk maken, die alle goede dingen kapot maken, die de mensen schade aan berokkenen, dat hij ze als onkruid zal verdelgen. Je kan het bijvoorbeeld zien in Matthäus 3. Even een snel voorbeeld. Matthäus 3. Johannes de Doper, die predikt de komst van de Heer. En die leest dan in Matthäus 3. Ik lees vanaf vers 11. Dan zegt Johannes de Doper: ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dan heb je tegenwoordig van die pinksterachtige, charismatische christenen die zeggen van: met vuur dopen, dat betekent dus dat je een vurig christen bent. Er staat tegenwoordig in die moderne kerkliederen, er staan ook van die liederen die dit dan aanhalen. Doop mij met vuur, opdat ik mij niet meer schaam. Maar wat ze eigenlijk helemaal missen is dat hier staat: ieder mens op aarde wordt gedoopt. Wordt gedoopt in de Heilige Geest, oftewel is behouden door het evangelie van Jezus Christus. Of gaat verloren en wordt met vuur gedoopt in de hel. Hoe kun je dat zeggen? Nou, lees vers 12. Want de Bijbel herhaalt vaak allerlei passages om het maar te verduidelijken. Dat heet parallelisme. Kijk, heb ik ook weer een dure theologische term tegenaan gegooid. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Het kaf, dat zijn de verloren zielen van mensen die het evangelie van de Heer altijd hebben afgeslagen. Die worden als kaf, als onkruid dus, als afval in een onuitblusselijk vuur verbrand. De Heer verdoet zo de boosaardigen, de goddelozen, de ongeredden, opdat zij in de eeuwigheid verdelgd worden. Haal ik weer even in Psalm 92 aan. Maar hij is de God der wraken. Hij en niemand anders. Nou, haal ik maar weer snel even erbij aan. Jesaja 45. Het is maar één voorbeeldje, want ik heb het al eens vaak gedaan. Jesaja 45. Want een van de volgende dingen die mensen dan zeggen, die hun hele leven lang tegenwoordig zijn opgevoed in de moderne positieve theologie, die zegt van: dit is een boek met een aanraking van de mensheid met een hoger wezen, zo hij mocht bestaan. En daar leren we positieve dingen uit om elkaar moed te geven, om zo door het leven te kunnen. En dat wordt dan uitgelegd en geleerd op de moderne theologische faculteiten in allerlei gradaties. De ene gelooft wel letterlijk in een God, de andere niet. De ene gelooft wel dat God ooit nog eens een keer terugkomt op aarde, de andere allemaal niet. Maar één ding zijn ze het over eens: het gaat alleen om leuke dingen. En akelige dingen, zoals oorlog en allerlei ellende op aarde, daar kan God niks mee te maken hebben. Maar als je dan leest in Jesaja 45, vers 7: ik formeer het licht en schep duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. We hebben het al eens vaker over gehad. We weten ook naar Jacobus dat oorlog is inderdaad Gods oordeel over zonde hier op aarde. En de Heer staat daartoe. Alles wat op aarde gebeurt, gebeurt omdat hij dat wil en omdat hij dat toestaat. Hij is niet de verzoeker, hij gebruikt de duivel om mensen te verzoeken. Mensen die de Heer niet willen navolgen, die worden door de duivel verzocht, maar die mag ook werken in de grenzen die God hem stelt. Maar de Heer die staat erboven. Hij bestiert deze aarde, hij bestiert de overheden, hij bestiert de macht, de vorst, de duisternis, de boze. Maar hij is inderdaad de grote oordeler van deze wereld, of ons dat nou bevalt of niet. Er zijn altijd veel mensen op aarde die zeggen: ja, dat wil ik allemaal niet. Of dat kan niet waar zijn. En ik denk van: ja, ik moet wel eens een keer op mijn fiets ergens naar de stad fietsen. En het ijzelt vreselijk. Maar ik moet echt op mijn werk zijn. Dat bevalt mij ook niet dat het ijzelt. Want dan moet ik heel voorzichtig zijn. Maar de realiteit is dat het ijzelt. Zo is het een realiteit dat er een God is die een boek heeft gegeven, dat het op de laatste letter klopt. En hij heeft alles in de hand op deze aarde, de goede en de slechte dingen. Of wat als wij als slecht ervaren, maar die eigenlijk de mensen wedervaren omdat ze dus slechte dingen doen. Want wraak betekent dus eigenlijk iets terugdoen vanwege iets wat wij hebben uitgehaald. Het is eigenlijk heel eerlijk allemaal. Mensen op aarde, die krijgen ruzie. De een doet de ander wat aan en dan mag de ander wat terugdoen. Dat heette vroeger een fetecultuur. In Europa bestaat dat nog steeds in Albanië. Waar je soms generaties lang een bepaalde fete hebt. Die wordt uitgevochten onder de mensen. Wij zijn hier in de Friesland, Groningenland, Friesland, Oost-Friesland. En daar had je in de middeleeuwen had je het Oud-Fries recht. En daar wilde men die keten van aanval en terugaanval, van aanval en wreken en et cetera, die spiraal van geweld doorbreken, door er heel simpel geldboetes aan te verbinden. Dus, er komt de familie, die komt bij de ASIGA, de rechter, en die zegt van, rechter, die familie heeft iemand in onze familie doodgeslagen. Ah. Nou, dan moet die andere familie moet zoveel goudstukken betalen. Ah. Kunnen jullie dat niet? Ah. Nou, dan mag de familie één bij jullie doodslaan. En dan had je dus weer je wraak gehad. Maar je voelt hem al, had je geld, dan kon je dus straffeloos oorlog voeren. Dan kocht je gewoon het doden van anderen af. Dat is wat mensen doen. Dus dit is heel normaal. Stel, moslims die vermoorden ruim 1200 Joden op 7 oktober een paar maanden geleden. De grootste aantal Joodse mensen die zijn omgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Joodse staat die slaat terug. En dan zeggen ze een beetje halfslachtig hier op aarde in de Verenigde Naties. Ja, Israël heeft recht op om terug te slaan. Maar eigenlijk zeggen ze van, Israël die mag eigenlijk niks doen. Of dan komt, ja, Israël die reageert nu buiten proportioneel. Ja, omdat hun vijand Hamas, die gebruikt hun eigen bevolking als schild. En zeggen van, iedereen die nu omkomt in deze oorlog is meteen een martelaar voor hun Allah. Maar de hele wereld die legt de schuld bij de verkeerde kant. Maar ik wijk weer een beetje af. Maar het zijn allemaal van dit soort dingen waardoor jij als gered mens kwaad kan lopen maken over de dingen die gebeuren op deze aarde. Er is veel mis op deze wereld. Het is de wereld op zijn kop. Je hele leven lang zeg je dat al. En ik heb het gisteren aangehaald op een Bijbelstudiedag. Toen ik een jonge christen was, begin jaren 90, toen had je al Bijbelleraren die zeiden van, nou, het gaat er zo wild aan toe op deze aarde. Ik kan me niet voorstellen dat het nog een jaar duurt voordat de gemeente wordt opgenomen. Nou, nu staan we hier in 2024. En we hebben een beetje een beeld waar de mensheid heen wil. Die willen allemaal toe naar die wereld onder een antichrist. En ze denken dat ze daarin een verlossing vinden en dat alles beter wordt. En wij denken alleen maar van, Heer, haal ons alsjeblieft hier weg, want het wordt allemaal gruwelijk hier. Dit is een situatie waar wij steeds machtelozer staan, steeds machtelozer worden. En ondertussen moeten wij wettig strijden, zegt de Heer, en niet onwettig. Dus we weten ook dat we niet met wereldlijke wapens moeten terugslaan. Dat is helemaal niet de taak voor de gemeente van Jezus Christus. En de Heer heeft het geprofiteerd in zijn boek dat wij dit kunnen verwachten. Een rechteloze, goddeloze wereld. En daarom is het nog niet leuk. Het is inderdaad dan vertroostend dat we mogen weten, de Heer zal alles in orde brengen. Ik ga naar vers 2, anders wordt het een hele lange preek. Gij rechter der aarde, verhef u, breng vergelding weder over de hoofdvaardigen. Dus God, wreek toch de misdaden van de hoofdvaardigen, van de trotsen op deze aarde. Want trots, dat is eigenlijk een van de hoofdkenmerken van een zondaar. He, wat is eigenlijk een. Als je zegt van doe wat je wil. Nou, dan ben je eigenlijk al een satanist, want dan doe je precies wat de duivel wil. Doe wat je wil. In plaats van wat God vraagt. En daar heeft trots een hele grote plek in. Ik doe wat ik wil. De duivel zei ook van ik wil, ik wil, ik wil in Jesaja 14. Maar ik blader even naar Romeinen 12. Romeinen 12, vers 19. En jullie kennen allemaal die passage. Romeinen 12, vers 19. Waar Paulus schrijft aan de gemeente: wreekt u zelf niet, beminde, maar geeft de toorn plaats. Want er is geschreven: mij komt de wraker toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En het is een van de moeilijkste dingen in sommige situaties van je leven. Als jij als huisvader ziet dat er iets gebeurt met je gezin, en dan is je eerste reactie van: wacht maar, ik kom eraan. En ik zal die boosdoeners wat aandoen. Maar hier staat dan: wreekt u zelf een beminde, geeft de toren plaats. Want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Dus het is heel moeilijk in sommige situaties om dat dan na te leven. Aan de andere kant mogen we weten: uiteindelijk zal alles op zijn plaats komen. Zelfs ieder fout uitgesproken woord, daar mag iemand zich over verantwoorden als we voor de Heer staan. En het enige wat je dan ook staande houdt in sommige situaties is dit te lezen. Kijk, we leven in Nederland, we leven in een maatschappij waar vanaf tot de jaren 60 was Jan met de pet gewoon ondergeschikt aan de machten van zijn land. Je had een overheid en die overheid in die tijd, want mensen praten nu wel eens over de slechte overheid en met een binnenkamertjespolitiek. Hey, de overheid voor de jaren 60 in Nederland, dat waren allemaal mannen van hoge komaf, van rijke families. Dat waren families die al een paar eeuwen lang gewoon alle dingen onder elkaar verdeelden en met elkaar afspraken. En zo was onze parlementaire democratie ook. En een journalist mocht niet eens een brutale vraag stellen aan een minister. Die moest worden aangesproken met excellentie. We hadden bijvoorbeeld hier de minister van Buitenlandse Zaken in de jaren 50, 60, minister Luns. En minister Luns, dat was een hele hooghartige Rooms-katholieke meneer, die nadat hij een paar hele grote fouten heeft gemaakt in Nederland, daarna nog heel lang commissaris voor de NATO is geweest. Dan ben je dus de baas van de NAVO de facto. Een van de machtigste posities op aarde. En mijn hele jeugd lang wisten wij niet beter dat meneer Luns was een van de meest edele politici die we ooit hadden gehad. Het was gewoon vaak een hele ijdele prutser. Die nadat Nederlands-Indië was opgegeven, dat werd een onafhankelijk land, toen zei Nederland van ja, een deel van die grote kolonie was Nieuw-Guinea, het westen van Nieuw-Guinea, Nederlands Nieuw-Guinea. Dat willen we houden als land, als kolonie. Nee, als land om de mensen te ontwikkelen zodat ze zelf verder kunnen. Nou, dat was al discutabel. Indonesië ondertussen, die dacht van ja, wij hebben hier een enorme overbevolking. Wij willen dat Papua Nieuw-Guinea erbij hebben voor de grondstoffen. En we gaan die oerwouden platbranden en die Papoeas. En dan kunnen we daar gewoon Indonesiërs neerzetten. Goed, rond 1962 is de spanning al zo hoog opgelopen dat er allemaal Nederlandse troepen naartoe worden gestuurd. Er worden allemaal Indonesische troepen naartoe gestuurd. De Russen die doen al mee met de Indonesiërs. En Nederland verwacht dat Amerika meedoet. En dat wordt een hele spannende toestand. Want wie heeft in Nederland nou eigenlijk zin om daarvoor te vechten? En Luns zegt ondertussen steeds hier in Nederland, meneer Luns, die zegt steeds van meneer Kennedy, president Kennedy heeft toegezegd dat zij ons gaan helpen als de vlam in de pan slaat. Het was helemaal niet zo. Die Amerikanen hadden helemaal geen trek om oorlog te gaan voeren daarom. Het was helemaal niet in de mode in die tijd om koloniën vast te houden. Die moesten onafhankelijk worden. En het was maar een paar uur verwijderd tussen een echte confrontatie, want er lagen al Russische duikboten, die lagen klaar om die Nederlandse marineschepen tot zinken te brengen. Dan had Nederland oorlog gehad met Rusland en Indonesië. Dan had Nederland als NATO-lid hulp gekregen van andere NATO-leden. Dan had je dus een wereldoorlog gehad. Dat in 63 is het, of in 62 is het net goed gegaan. Maar niemand riep die Luns tot de orde. Die had het echt tot het laatste moment helemaal tot de spits weten te drijven. Maar niemand mocht zo'n man erop aanspreken. Geen journalist mocht zeggen: hé, meneer Luns, je heeft toch een fout gemaakt? Dan werd hij meteen ontslagen. Dat was Nederland in die tijd. Ik ben even naar wie was hier het echte kind van de rekening? Wat ik nou net vertelde, dat waren de Papoeas. Dus die zijn uiteindelijk echt de dupe geworden. Dat zijn ze nog altijd. Maar de gewone manvoerder moest gewoon zijn plek kennen. En in de jaren 60, 70 leren wij dat je assertief moest zijn. Dus je moet altijd opkomen voor je eigen belangen. En daar zijn we heel goed in geworden, want we leven nu in een land met 18 miljoen mensen met een eigen mening, die allemaal heel goed kunnen ventileren wat we willen. En als je een bijbelgelover bent, dan moet je wel eens weer teruggaan naar de schrift en inderdaad realiseren van, er zijn wel eens situaties dat ik misschien niet meteen ergens op af moet lopen En in de contramine moet met andere mensen, ik moet inderdaad mijn plek kennen en de Heer toevertrouwen dat Hij wel mijn wreker is. En Hij de vergelder is. En ik zeg het hier met heel veel gemak, maar ik weet ook wel, er zullen situaties zijn, want we zijn allemaal een kind van onze tijd, dat het heel moeilijk is. En het enige wat je dan ook standvastig kan houden is, lees dit boek en bid met de Heer iedere dag. Ik ga even gaan verder, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 9. Dat is ook die brief waarin uiteindelijk over de grote verdrukking en de antichrist wordt gesproken. En dan kun je lezen in 1 Thessalonicenzen 1, vers 6. Als zo het recht is bij God verdrukking te vergelden, desgene die u verdrukken. De Heer is de vergelder over de mensen die christenen vervolgen, de gemeente vervolgen. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen. En over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf. Van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. Dat is ook altijd wel eens van die mensen die komen altijd met die populaire borrelpraatjes aan. Van ja, je kan eigenlijk nergens in de Bijbel vinden dat er letterlijk een hel staat. Dat hebben we allemaal verkeerd begrepen. Nou, ik heb zo net weer zo'n plek gelezen. Er is een plek onder de aarde en daar is een letterlijke hel waar verloren zondes naartoe gaan. Mensen zijn allemaal als hun geestelijke vader de duivel, een mensenmoordenaar van de beginnen. Een trots, dat is het grote probleem. Als je kijkt in Job 41, ga ik er even gaan naartoe, Job 41... Job 41, vers 25. Als je het allemaal heel rustig doorleest, dan weet je dat dier wat daarover wordt gesproken, dat gaat dus over de duivel, de grote slang, de grote draak. En dan staat in vers 25, hij aanziet alles wat hoog is. Hij is een koning over alle jonge, hoogmoedige dieren. In de King James staat kinderen. En dan denken mensen wel eens, dus hier staat een fout. Nee, hier staat niet een fout. In het Hebreeuws staat er ook gewoon dieren. Maar in de context kun je begrijpen dat het gaat over mensenkinderen. Hoe kun je het dan hier ook opvatten? Nou, de duivel wordt wel de slang genoemd. En een mens die verloren gaat in zonde, die heeft een geestelijke vader, dat is de duivel. En als een mens sterft, dan komt zijn lichaam in de hel. En als de hel wordt leeggehaald en er komt een nieuwe hemel, nieuwe aarde, en daar gaan die verloren zielen naar de poel des vuurs, dan sterven ze een tweede dood en dan ziet hun wezen eruit als een worm. Dat is wat er overblijft als je de tweede dood bent gestorven. Dan ben je als je vader de duivel. De duivel is een koning over alle jonge, hoogmoedige dieren. Trots, dat is het probleem van mensen. Maar de Heer is de rechter daarover. Vers 3. Hoe lang zullen de goddelozen nog heren? Hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Hoe lang gaan ze nog door? Dat is iets wat enorm moeilijk kan zijn. Het is moeilijk te bevatten hoe goddelozen maar hun gang mogen gaan. Iemand heeft duizend jaren geleden dit alles opgeschreven in Job 21. Want een van de centrale ideeën in het boek Job is, en Job leefde ongeveer 2000 voor Christus, het is ook het oudste boek van de Bijbel, is dat Job roept dan uit in hoofdstuk 21, ik doe even een voorbeeld. En alle ideeën, en alle centrale, belangrijke leringen uit de Bijbel, de belangrijke doctrines, worden allemaal al genoemd en aangeraakt in het boek Job. Want de mens van toen was niet anders dan de mens nu. De mens nu is alleen makkelijker goddelozer. Als je kijkt in Job 21, vers 11. Hun jonge kinderen zenden zij uit als een kudde en hun kinderen huppelen. Zij heffen op met de trommel en de harp. En zij verblijden zich op het geluid des orgels. Dus een slaginstrument, een snaarinstrument en een luchtinstrument. Dan heb je dus alle muziekinstrumenten in type genoemd die er bestaan op aarde. In het goede verslijten zij hun dagen en in een ogenblik dalen zij in het graf. Nochtans zeggen zij tot God, wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Wat is de Almachtige dat wij hem zouden dienen? En wat baat zullen wij hebben dat wij hem aanlopen zouden? Dus ze ontkennen dat er een God is. Ze willen niet volgen. Waarom zouden ze? Maar ondertussen krijgen ze maar kinderen. Het gaat hem goed. Ze vergaren rijkdommen. Ze hebben er een fijn leventje. Hier wordt dan genoemd De trommel, de harp, de orgels. Daar kunnen we ons wel een beeld bij vormen tegenwoordig. Want wij leven in een wereld waar het nooit stil mag zijn. Er moet altijd geluid zijn. Er moet altijd muziek zijn. De meest universele taal op aarde. Wat je ook weer kan linken aan die ene vorst van de duisternis. De vijfde Gerub, die ook de muziekmeester was toen hij nog de Heer diende. Muziek is een van de belangrijkste talen op aarde om mensen te verleiden. Vers 4. Uitgieten, hard spreken, alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen. Het is vervolgens vers 3. Hoe lang gaan die goddelozen door met uitgieten? Nou, daar wordt hiermee bedoeld van alles maar eruit flappen. Hoe lang kunnen ze alles nog maar zeggen? Hard praten. Want die goddeloze mensen, ook in onze maatschappij, die doen dat niet stiekem.
Is goed van je God.
Nee, ze staan trots op straat en verkondigen wat voor onzin het allemaal is. Ze zeggen het op televisie, ze zeggen het in de universiteiten, het staat geschreven in de kranten. Oh, ze zijn helemaal niet bang over een eventuele God is die daar hun over zal aan de tand voelen. Alle werkers der ongerechtigheid zich beroemen. Al die ongerechtige, godloze mensen die zich op de borst lopen te kloppen over hun gedrag. Die er gewoon trots over zijn wat ze doen. Hoe lang gaat het door? Vers 5. O Heere, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. Nou, de psalmschrijver die heeft het hier natuurlijk over het volk Israël. Want daar is het in die tijd voor geschreven voornamelijk. Het volk Israël, wat op dat moment enorm veel oordeel te verduren krijgt. Verdrukking te verduren krijgt. En nog veel meer mee zou maken in de eeuwen daarna. Dat kwam deels ook natuurlijk omdat ze heel veel de Heer tegen de haren hadden gestreken. Gewoon niet deden wat de Heer wou. En dan hadden ze dus het oordeel verdiend. Maar dan roepen ze uit, Heer help ons. Vers 3 tot en met 5, die ik nog net gelezen heb, dat is ook een beeld van een grote verdrukking. Want de grote verdrukking is immers de 70ste jaarweek van Daniël als sluitsteen over het oordeel van het volk Israël. Waarin straks ook in die grote verdrukking Israël letterlijk uitroept, Heer, haal ons. En als, omdat ze dan doorhebben dat die Messias die ze hebben gekruisigd 2000 jaar geleden, dat het inderdaad hun Messias is. En dan komt hij ook onmiddellijk terug. De Bijbel staat er vol van. Maar zoals het hier staat, zij verbrijzelen uw volk. En dan zie je hoe de mensheid daar nu alweer druk mee aan het werk is. Kijk, we zijn een beetje slapende geweest in Nederland, hè? Het grootste taboe in Nederland was na de Tweede Wereldoorlog om iets lelijks te zeggen over Joodse mensen. Maar heel besmuikt, dat is oude Nederlands voor heel stiekem, was er wel eens iemand die iets gemeens zei over Joodse mensen. En als iemand daar dan op reageerde van hoe kun je dat zeggen? Ja, dat was een geintje hoor. Ja, dat was niet helemaal correct, maar dat was een geintje. Ja. En je had ook mensen die hadden dan doorgeleerd. Die zeiden op de universiteit en de hogescholen van... Ja, dat wat jullie Israël noemen en jullie hechten daar allemaal hogere waarden aan vanwege die Bijbel. Dat zijn ook maar gewoon mensen die allemaal slechte dingen doen. En dat is geen discriminatie, dat is gewoon wetenschappelijk onderzoek. Ja. Ze verbrijzelen uw volk. En ondertussen in de loop der jaren merkte je dus dat er steeds meer mensen waren hier in Nederland die zeiden van... Dat Israël, dat is een land en dat land deugt niet. Maar dat is wat anders dan antisemitisch zijn. Joodse mensen, die mag je niet gemeen behandelen omdat ze Jood zijn. Maar dat land Israël, dat deugt niet. Maar sinds de conferentie van Durban in 2001 is al besloten van... staat Israël is kolonialisme, is imperialisme, wordt bewoond door Joden en alle Joden op aarde zijn gewoon fout. En in het hele woke verhaal tegenwoordig van politieke recht en van wat allemaal wel of niet mag deugen, is gewoon heel normaal om te zeggen van Joodse mensen, daar mag je gewoon een hekel aan hebben. Ik weet ook wel, de staat Israël, de politieke staat Israël die er nu is, dat is een staat die niet door God wordt geleid, maar door Joodse mensen die gewoon hun eigen gang gaan, dat is niet perfect. Dat zijn ook mensen die fouten maken. Dus laat daar geen misverstand over zijn. En zij halen ook dingen uit naar de Palestijnse kant toe en andere mensen die niet correct zijn. Maar het is wel Gods verbondsvolk wat daar in het land woont. En ik zeg de laatste tijd wel gewoon om mensen dan te provoceren. Van Anti-Israël is antisemitisch. Soms wat je hebt best wel veel Nederlanders die worden daar boos over. Maar wat je ondertussen niet doorgaat in Nederland is dat in de hele islamitische wereld en buiten Europa en buiten Amerika, in Azië, in Zuid-Amerika en Afrika, dat je allemaal stromingen had die eigenlijk gewoon steeds openlijker zeiden van, ja, zijn Joden eigenlijk wel mensen? Horen ze hier eigenlijk wel te bestaan? Zijn alle problemen op aarde eigenlijk niet aan hen te danken? Hoe kun je dat zeggen, Henk? Nou, mijn kinderen die trekken wel op met mensen die studeren in Groningen uit allerlei landen van de wereld. En die praten altijd over Joden alsof het buitenaardse monsters zijn. En dat is allemaal in de laatste tientallen jaren allemaal weer zo gewoon ontstaan. Apart, hè? Het is allemaal precies zoals de Bijbel het zegt. O heren, zij verbrijzelen uw volk en zij verdrukken uw erfdeel. Vers 6, ik ga gewoon verder. De weduwe en de vreemdeling doden zij en zij vermoorden de wezen. En dat gaat over het onrecht tegen de zwakken. De Heer die spreekt zich er vaak over uit. Ik zoek het niet op, maar lees maar eens in bijvoorbeeld Spreuken 21 vers 13. Je mag de zwakkeren niet vervolgen en oneerlijk behandelen. De Heer die oordeelt jou daarover. Maar dit wordt ongeveer ook letterlijk aangehaald in Jacobus. En dan ga ik even gauw naar Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Wat door Jacobus is geschreven aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Aan gelovige Joden. Dus dat is de ophef, de opdracht aan deze brief. Geschreven aan opnieuw geboren Joodse mensen van de 12 stammen. En dit is een brief die dus achter de brieven van Paulus staat, omdat de Jacobusbrief deels te gebruiken is in deze genadetijd, maar ook straks in een grote verdrukking. Dus dan kom je soms hele besliste dingen tegen, waarin de grote verdrukking, waardoor geloof en werken moet volhouden, deze vers op zijn plaats vallen. Als je kijkt in Jacobus 1, vers 27, de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Onbesmet. Als wij iets doen wat ons besmet als een genadeheilige, dan mogen we dat in gebed bij de Heer brengen en ons laten reinigen door het bloed van Christus. In een grote verdrukking kan dat niet meer. Maar hier zie je dus een principe wat in het Oude Testament ook geldt. De wezen en weduwen moet je goed behandelen. Dat onrecht tegen ze, dat verdraagt de Heer niet. Vers 7 van vers 94. En zeggen, de Heer ziet het niet en de God Jacobs merkt het niet. Kunnen we rustig doen? God heeft het toch niet door wat we hier uithalen. Nou, de Heer ziet alles, weten we natuurlijk. Ja, daar kun je heel veel versen over aanhalen. En je hebt tegenwoordig ook de spotters van deze tijd, zoals is aangehaald in 2 Petrus 3, vers 3 en 4. Die zeggen van ja, wat die Heer allemaal heeft geprofeteerd is zo lang geleden, dat gebeurt toch allemaal nooit. Nou, dan kijken ze maar die kant op waar het hun blijkbaar goed uitkomt. Maar ik ga even naar Psalm 10 toe. Psalm 10. Psalm 10. Ik had net al vers 4 genoemd, maar ik lees nog even vers 11. Het gaat over goddelozen. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen. Hij ziet niet in eeuwigheid. Dus wat ik nou uithaal, ik denk niet dat het God in een verre toekomst daar ooit nog mij over daar zal oordelen. Dus een zonde hier, een misdaadje daar. Ach, dat universum is zo groot, God heeft al wat belangrijkers te doen. Ah, daar kom ik vast wel mee weg. Vers 13. Waarom lastert de goddeloze God, zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken? Ofwel, ik zal er nooit verantwoording over hoeven af te leggen. Terwijl de schrift steeds zegt, bijvoorbeeld in de Filippense brief, iedere knie zal zich buigen en voor ieder woord verantwoording moeten afleggen. Apart, hè? Hoe mensen denken dat hiermee weg te durven komen. We hebben een tijd gehad dat ze dachten, met zuiver wetenschappelijk atheïstisch onderzoek kunnen we aantonen dat het helemaal niet waar is. We zijn nu 150 jaar verder. Het is op geen enkel vlak, vorm of front is dat geslaagd. Alleen het groepje mensen die dat doorheeft, ja, wordt steeds stiller en wordt steeds kleiner. Wordt niet gehoord in de wereld, want de wereld heeft er geen interesse aan. Waardoor het wel eens lijkt dat wij een stelletje zonderlinge mensen zijn die als een struisvogel met de kop in het zand niet naar de waarheid willen kijken. Maar als je goed kijkt naar de waarheid, zie je altijd weer van, check, dit boek heeft gelijk. En de Heer die ziet alles. De God Jacobs die merkt het zeker wel. Iemand die zegt, ik wil daar niet aan. Nou, die kan beter naar Hebreeën 11 vers 6 God zoeken en en ook geloven dat hij een beloner is van degene die hem zoekt. Dan kom je hem echt wel tegen. Maar goed, ik ga naar vers 8. Aanmerkt gij onvernuftigen onder het volk en gij dwazen, wanneer zult gij verstandig worden? Wanneer zijn jullie eens een keer wijs? Psalm 92 vers 7. Een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat het zelf niet. Onvernuftig. Mensen die dus niks weten. Wanneer zult gij verstandig worden? Mensen die goddeloos zijn, zijn dus onvernuftig, weten niks. Dan moet ik weer denken aan 1 Timotheus 6, weten niets. En dwaas, daar ben je zonder kennis en je bent een dwaas. En een dwaas, ja, dat is, dat noemen we ook wel idioot tegenwoordig. Spreuken heeft hier ook heel veel hierover. Maar ik ga verder, vers 9. Zou die het oorplant niet horen? Zou die het oog vermeerd niet aanschouwen? De Heer die ziet alles. Ja, dus een mooi voorbeeld, Spreuken 15 vers 3. 5 vers 3. De ogen des Heeren zijn in alle plaats, beschouwende de kwaden en de goede. De Heer ziet alles. En over alles mag verantwoording worden afgelegd. Vers 10. Zou die de heidenen tuchtigt niet straffen? Hij die de mens wetenschap leert. Dus het gaat hier ook in eerste plaats in dit vers, in deze psalm erover, dat het Joodse volk wordt aangevallen, wordt verbrijzeld, wordt verdrukt. En er staat hier, zou God die de heidenen tuchtigt voor hun zonde, hun misdaden, zou hij niet straffen? Notabene hij die mensen leert wat waar is of niet waar. Ik heb het vanochtend in de Bijbelstudie ook al aangehaald, hè? 1 Timotheus 6 vers 20. Pas op voor de valselijk genaamde wetenschap. Als je al bezig houdt met wetenschap, moet het ware wetenschap zijn. En dan weet je, wie is de openbare van al die ware wetenschap? Dat is de Heer. Hè? Dus echte wetenschap, dat begint bij de Heer. Ik pak even heel snel Psalm 111. Want je kan het ook lezen bijvoorbeeld in Spreuken 1 vers 7. Maar je kijkt even naar Spreuken 111. Vers 10. Wat zei ik nou weer dan? Oh, sorry mensen. Psalm 111 vers 10. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Allen die ze doen hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in de eeuwigheid. Dus de Heer te vrezen, dat betekent rekening te houden met een Heer die machtiger is dan jou. Dat is het begin van wijsheid. Dat is het begin van wetenschap. Nou kom je eens een keer ergens als je daarmee begint. Vers 11. De Heere weet de gedachten ter mensen dat ze ijdelheid zijn. Ijdelheid, ijdelheid, alles is ijdelheid, zegt prediker al. En als je dan bijvoorbeeld kijkt in 1 Korinthe 3, 1 Korinthe 3 vers 20. 1 Korinthe 3 vers 20. Er staat te lezen. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijze dat ze ijdel zijn. Heel veel mensen die zich begeven in de wereld van de universiteiten en de wereldse wetenschap, dat zijn vaak hele ijdele mensen die op die manier beroemdheid en faam willen verwerven. Of aanzien. Ijdelheid. Maar wat ze allemaal uitvinden is noodzakelijkerwijs niet altijd waar of waarheid. En als je de actualiteiten volgt in een krant of op internet of hoe je dat ook allemaal met doet, dan kom je elke dag toestanden tegen waarin mensen hele ferme uitspraken doen over van alles en nog wat. Over God, over de Bijbel, over dit land, over Gods oogappel Israël. En dan weet je van, ja, maar dat is gewoon niet waar. Vaak kunnen ze het ook helemaal niet onderbouwen met feitelijke waarheden. Maar zij ventileren een mening en daar komen ze heel ver mee. Want mensen, ja, die willen elke dag ketelachtig van gehoor of nieuwe dingen horen. Vers 12. Wel gelukzalig is de man, o Heer, dien gij tuchtigt en dien gij leert uit uw wet. Dus een mens die de tuchtiging van de Heer ervaart, die moet daar niet triest over zijn. Nee, die moet er blij om zijn. Omwille van de tijd ga ik nog even door, maar lees vooral Hebreeën 12 vers 5 tot en met 11, waarin ook wordt gesproken over een liefhebbende vader, die tuchtigt zijn kinderen. Niet omdat hij het leuk vindt om kinderen te tuchtigen, maar omdat hij wil dat ze door die tuchtiging een les leren en hun leven verbeteren. En als jij de Heer navolgt in deze tijd, in deze genadetijd, als een opnieuw geboren christen, En jou overkomen dingen in je leven die je op geen enkele manier anders kan interpreteren als een ingrijpen van de Heer in jouw leven, maar die niet zo leuk zijn, dan mag je eigenlijk blij zijn. De Heer kijkt nog altijd naar me om en neemt de moeite om mij te tuchtigen, omdat hij weet, hoopt dat ik mijn pad zal beteren. Ben jij opnieuw geboren en jij ervaart op geen enkele manier meer dat de Heer leeft, er is, in jouw leven reageert, met zijn Heilige Geest in jou werkt, dan ben je blijkbaar aan je lot overgelaten en zie je elkaar wel voor de rechterstoel van Christus straks, met een aantal kronen minder. Omdat de Heer zegt van, ik werk niet meer aan jou, want dat heeft geen zin meer. Jij leeft je leven maar hier op aarde en dan komen we elkaar straks wel tegen. En dan heb je dus heel veel tijd verspild. Dat is een hele trieste zaak. Maar wees blij inderdaad als je nog tuchtering van de Heer ervaart. 13. Om hem rust te geven van de kwade dagen, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Dus wel gelukzalig als een mens nog altijd wordt getuchtigd van de Heer, zodat hij zijn pad kan keren en zich kan verbeteren. En om rust te geven van kwade dagen, tot de kuil voor de goddeloze wordt gegraven. Want de goddelozen, ze komen uiteindelijk allemaal in het graf. Ja, mijn lichaam komt ook in het graf als ik niet word opgenomen, maar... Ik weet dat dan de eeuwigheid begint bij de Heer. En het is een betere plek dan een verloren ziel die, als hij in het graf wordt gelegd, met zijn ziel naar een hel gaat. Ja. Heb dus geduld in deze boze tijden. En wat ik net las, oh ja, vers 13. Om hem rust te geven van de kwade dagen. Het ging hier ook om, een van mijn insteken is, God is de wraker over de ellende, de goddeloosheid en de zonde van deze wereld. En wij moeten ook leren om God daar de plaats voor te geven en niet eigenrechtig te spelen. En als je al boos wordt, om daar niet in mee te laten voeren. Ik moet zeggen, ik heb mijn beste knauw gehad op 7 oktober met wat Israël allemaal overkwam in oktober, in november en december. En ik ben een aanschouwer daarvan, ik ben een toeschouwer. En je kan bidden voor de vrede van Jeruzalem en Gods oogappel. Je kan als medestander waar de Heer naar vraagt in spreuken van open je mond voor de verdrukte en voor de mensen die zich niet verweren kunnen. Dus als je iets kan vertellen waaruit blijkt dat de wereld liegt over Israël, draag daar aan je steentje bij. Maar mijn eerste taak is om elke dag de Bijbel te lezen, mensen te getuigen van Jezus Christus. En mijn leven voor de Heer te leiden als vertegenwoordiger, als afgezant, als ambassadeur van Jezus Christus. En niet om op de barricades te gaan staan voor de wereldpolitiek rondom Israël en Gaza. Dus laat de wraak en de boosheid erover bij de Heer. En verlies je daar niet in. Dat was mijn les, die je nog altijd weer moet leren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, als het gaat dan over dat je zelf boos wordt, ik heb het al eens vaker gelezen, maar bijvoorbeeld Spreuken 3. Spreuken 3. Spreuken 3 vers 30. Twist met een mens niet zonder oorzaak, zo hij u geen kwaad gedaan heeft. Dus word je al boos en krijg je met iemand ruzie, dan moet er een reden voor zijn, zegt de Heer. Door de pen van Salomo wordt het hier opgeschreven. Daar staan een paar getuigen van in de Bijbel. Je mag boos worden, maar dan moet er wel een oorzaak zijn. Het is heel dom als je boos gaat lopen maken, terwijl je niet weet wat precies de reden is. Er zijn tegenwoordig heel veel mensen die de hele dag met een moderne telefoon in de hand, op Facebook of al die rotzooi, de hele dag boos lopen maken over dingen die vaak helemaal niet zo zijn gebeurd. In oktober was er een bom gevallen op een ziekenhuis in Gaza. Er waren duizenden mensen dood. Toen werden het honderden mensen die dood waren. Toen bleek dus dat er was helemaal geen raket gevallen op dat ziekenhuis. Maar die was boven een parkeerterrein uit elkaar gesprongen. En die raket was ook nog niet eens van Israël. Maar die was van een Palestijnse splinteractie die niks met Hamas te maken had. Maar die ook een steentje wilde bijdragen. Maar ondertussen was de hele wereld al boos aan het worden. Als je boos wordt, moet je daar een goede reden voor hebben. Dus dan moet je eerst ook goed uitzoeken wat er aan de hand is. En ben je opnieuw geboren in de gemeente van Jezus Christus, moet je dus goed op je tellen passen. Een andere, en ik zoek het niet allemaal op, is Matteüs 5 vers 22, wat je alleen nog in een echte Bijbel zo kan lezen. Word je boos, dan moet daar een oorzaak van zijn. En er staat dan, Jezus zegt aan wie ten onrechte boos wordt. In de moderne Bijbels hebben ze dan ten onrechte eruit gesneden. Ik noem nog eentje voor de gemeente in de genadetijd van Paulus, Efeze 4 vers 26. Efeze 4 vers 26. Word je boos, zorg dat de zon niet over je boosheid ondergaat. Dus we mogen boos worden, we kunnen boos worden, maar er moet er een reden voor zijn. En je voelt hier wel, ben je echt naar de letter een bijbelgelovige, dan mag de zon niet ondergaan over die boosheid. Je moet de dingen op orde krijgen, of het heel snel bij de Heer brengen. En Heer, wilt u me maar rust geven? Ja, want boos zijn hoeft niet altijd te zijn dat je ruzie hebt met een persoon, maar je kan ook boos zijn door de toestand op aarde. En dat moet je bij de Heer brengen. De Heer is de wreker, jij niet. Laat hem alsjeblieft toch rust geven van de kwade dagen. Zoals staat in vers 13 van Psalm 94. Ik ga gauw verder. Naar vers 14. Want de Heer zal zijn volk niet begeven en hij zal zijn erven niet verlaten. Hier staat weer de garantie, de belofte van de Heer, zoals ook staat in Romeinen 11 vers 29, aan zijn oogappel Israël, zijn onberouwelijk. Het verbond dat God sloot met Israël is nu voor een tijdje opgeschort, maar zal straks weer gelden. De vervangingsleer is een ketterse, goddeloze leer. De Heer zal Israël nooit verlaten of in de steek laten. Vers 15. Want het oordeel zal wederkeren tot de gerechtigheid. En alle oprechten van hart zullen hetzelfde navolgen. Recht blijft recht. En de oprechten, dat zijn dus de eerlijken, dat zijn de mensen die waarheid nazoeken, die zullen dat na willen volgen. En even kijken, wat heb je? Ik heb hier veel staan. Efeze 5 vers 13. Efeze 5 vers 13. Efeze 5 vers 13. Jullie hebben wel door het jaar begonnen en ik dacht van, met alles wat er aan de hand is in onze maatschappij en onze wereld, ik dacht, dat is een mooie psalm om het jaar mee af te trappen. Efeze 5 vers 13. Ja. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. De Heer zal alles op orde brengen, in orde brengen. 16. Wie zal voor mij staan tegen de boosdoeners? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Dat kun je tweeledig uitleggen. Je kan het zien in die zin. De persoon, de psalmschrijver, die zegt van, wie zal mij tegen de boosdoeners helpen? Wie zal zich voor mij stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? Nou, dat kan alleen de Heer zijn. Hij is de God der wraak. Hij kan mij alleen maar helpen. Ik kan het boos, de boosaardigheid van deze aarde niet aan, niet teniet doen. Je kan ook zeggen, want je kijkt hier dan weer of er hoofdletters staan of niet, maar dat is een interpretatie van de mensen die ooit die Bijbel hebben gedrukt. Je kan ook zeggen, wie zal voor mij staan? Wie zal voor mij, de Heer, staan tegen de boosdoeners? Oftewel, wie helpt mij mee tegen de boosdoeners? Wie zal zich stellen tegen de werkers der ongerechtigheid? En dan kun je inderdaad denken, en ik zoek het niet op, ik noem het even. Spreuken 31, Spreuken 31 vers 8 en 9. Wie is iemand die zijn mond opent voor de verdrukten en de mensen die zich niet verweren kunnen? Wie wil mij helpen? Of bijvoorbeeld de situatie in Exodus, Exodus 32. Exodus 32. Dat is de geschiedenis met het gouden kalf. En Mozes is naar de berg gegaan met Jozua om daar die stenen tafelen te halen. En hij komt terug en Jozua zegt van, ze zijn aan het vechten, er is daar een veldslag aan de gang. Nee, zegt Mozes, er is helemaal geen veldslag. Ze zijn aan het feest vieren. En hij ziet daar een goddeloze bende. En daar zien die mensen Mozes staan. En dan is er een schifting van mensen die trouw zijn gebleven. En mensen die dus enorm hebben gezondigd. En dat kunt u lezen in Exodus 32 vers 26. En dat correspondeert weer met wat we net lazen in Psalm 94. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide, wie de Heer toebehoort, oftewel wie wij de Heer wil, die zich rekent als iemand die de Heer navolgt, komen tot mij. Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. En dan ruimen ze de rottigheid op. Dus je kan het op twee manieren kun je er tegenaan kijken, dit vers. Maar ook in een vers wat je boven je hand kan hangen, boven je bed kan hangen. 17. Ten ware dat de Heere mijn hulp geweest waren, mijn ziel had bijna in stilte gewoond. Dat is een beetje dan weer dat het is Nederlands, dat je niet 1, 2, 3 gewend bent. Maar het betekent, als de Heer er niet was geweest, mij tot hulp, dan had ik bijna in stilte gewoond. Dan was ik bijna was ik weg geweest. Dan had ik niks meer kunnen doen. Zonder de Heer had ik mij niet staande kunnen houden. 18. Als ik zeide, mijn voet wankelt, uw goede tierenheid, uw Heer, ondersteunde mij. De Heer behoedde mij voor een groter ongeluk. Als ik hem niet had gehad, dan was het helemaal verkeerd gegaan. Er zijn veel situaties in een christelijk leven waar je zegt van, ik hoorde vorige week weer van christelijke vrienden die we kennen, die hebben een ongeluk gehad in Amerika. En dan zijn er wel eens mensen die zeggen van, ja, waarom overkwam hen dat? Je kan ook zeggen van, als ze de Heer niet hadden gekend, dan waren ze misschien wel omgekomen in een ongeluk. Wie zal het zeggen? 19. Als mijn gedachten binnenin mij vermenigvuldigd werden, hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. Dus toen ik bijna begon toe te geven aan alle hersenspinselen in mijn hoofd en in mijn hart, de boosheid die ik had, toen hebben uw vertroostingen mijn ziel verkwikt. U heeft mij daarvan afgebracht. Ik kan alleen maar in mijn eigen leven daarvan getuigen dat als ik wel eens door emoties overmand mij liet meeslepen en boos werd om dingen, dan helpt het echt om dat bij de Heer te brengen, erover te bidden en in het boek te speuren en te lezen. Hij kan je rust geven. Hij kan je rust geven door prediking, door dit boek, door gebed, van de dingen inderdaad die jou, zoals het hier staat, jouw gedachten in je binnenste die vermenigvuldigd worden en je eigenlijk van je stuk brengen. 20. Zou zich de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen, die moeite verdicht bij inzetting? Nou, om de wille van de tijd, ik doe het snel, dat hebben jullie al door. Maar dit is een vers wat al een preek op zichzelf is. Het is alleen een beetje, je kijkt er misschien wat raar tegenaan wat hier eerst staat. Want het is ook weer het oude Nederlands. Maar wat hier staat, zou de stoel der schadelijkheden met u vergezelschappen. In het Engels staat er, the throne of iniquity, de troon van ongerechtigheid. En als je iets leest over de troon der ongerechtigheid of verderfs, dan weet je dat het gaat om de antichrist, in geestelijke zin. Zou de troon van de stoel der schadelijkheid, zou de troon des verderfs zich met u verzelschappen? Oftewel, zou de boze met u gaan opwerken, Heer? En ik snap wat jullie bedoelen, snappen wat ik hier bedoel. In de voorgaande versen, dan dankt de psalmschrijver ervoor. Heer, ik dank u dat u mij rust gaf toen ik op het punt stond om van het goede pad af te wijken. Omdat ik mij liet overmannen door boosheid. Maar u komt toe, alle wraken, Heer. Zou u soms gaan samenwerken met de boze, met de duivel en de antichrist? Nee, dat doet u helemaal niet. Dus ik moet bij u blijven, in uw pad. Zou zich de stoel de schadelijkheden met u vergezelschap, die moeite verdicht bij inzetting. De man die op de stoel van schadelijkheid zit, straks is dat letterlijk de antichrist, de zoon van de duivel, dat is eentje die moeite verdicht bij inzetting. Een inzetting is een wet, is een regel die we van God krijgen. En zou God samenwerken met zo iemand? Nee. Want wat doet diegene, die duivel, die antichrist, die verdicht een inzetting met moeite, oftewel een wet die hij van God hebben gekregen, die belast hij met meer met onrecht. Laat ik het zo zeggen. Zou de stoel van het verderf gemeenschap met u hebben, Heer, die met de wet onrecht bedenkt? Nou, het wordt steeds moeilijker, Henk. Wat bedoel je nou? Nou, hier staat eigenlijk iets heel kenmerkends en heel wezenlijks voor de mensheid. Er zijn allemaal religies op aarde waar mensen rekening houden met een hogere wezen. Dat is ooit begonnen met de ware God. Maar die God die zij aanbidden is niet de echte God, is een afgod. En die afgod, daarmee wordt die verzelschapt door de duivel. Die in de geest van de antichrist onder de mensen werkt. Straks ook letterlijk hier op aarde, heerst over de aarde die antichrist. En die moeite verdicht met inzetting. Die oftewel dingen die ooit door God hebben zijn bedacht, zijn gecorrumpeerd met allemaal goddeloosheid en onrecht. Jullie kennen het voorbeeld uit de evangelie van Jezus Christus, die de farisees erop aanspreekt. Van, jullie hebben bijvoorbeeld het korbach. Kunnen jullie dat nog herinneren? Korban. Korban is een meneer. Korban, iemand die brengt geld bij de tempel. Tempel houdt het in bewaring, zodat jij niet je ouders hoeft te onderhouden. En als je ouders dood zijn, ga je naar de tempel terug. Dan krijg je de hoofdsom weer terug. En een deel, 10 of 20%, blijft voor die tempelmensen. Zij worden er beter van, jij wordt er beter van. Maar je ouders, ja, die zijn eigenlijk aan een lot overgelaten geweest. En dat is niet wat de Heer ooit in zijn wet heeft geboden. God heeft een regel gegeven aan het Joodse volk. En zij hebben er dingen bij bedacht waardoor die regel goddeloos wordt. Er zijn ook allerlei heilige boeken op aarde die allemaal heel vroom lijken. Waar bijvoorbeeld in staat dat je hebt op aarde mensen die geloven in hun afgod. En je hebt ook mensen die doen dat niet. Dat zijn christenen of joden en dat zijn dhimmi's. Dat zijn mensen die snappen niet goed wat de waarheid is. En dan staat er ook bij in datzelfde boek van joden die horen in de hel. En de navolgers van die religie denken dan van, ja, nou, dat is dan waarheid. Maar dat is een duivelse lering. Dat is niet iets wat van de Heer is. En dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. God, die loopt niet op met de boze. Die loopt niet op met de antichrist. En die corrumpeert zijn inzettingen niet. En dat doet de boze altijd. 21. Zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Dus de goddelozen op aarde, die rotten zich tezamen. Vind ik een mooie uitdrukking. Dat betekent, die verzamelen zich, komen met elkaar samen om inderdaad de mensen die deugen aan te vallen en kapot te maken. Die komen tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen. Net zoals Lot met vrouw en dochters die daar in Sodom woonden. En er kwamen de mensen in het dorp allemaal samen of in de stad om die bezoekers die hij ontving, die rechtvaardige mensen aan te vallen. Zij rotten zich tezamen tegen de ziel des rechtvaardigen en zij verdoemen onschuldig bloed. Zij hebben er geen problemen mee om onschuldige mensen aan te vallen en te doden. Daar vind je veel voorbeelden van in de geschiedenis. Wat te denken bijvoorbeeld van al die geaborteerde kindertjes. Onschuldig bloed. Al die vrouwen en kinderen en onschuldigen die in oorlogen deelgenoot worden van een oorlog en daarin sterven terwijl ze er niks aan kunnen doen. Kruistochten, diaspora, Shoah. En in deze tijd net zo goed. Ook in Gaza zijn er onschuldigen geweest die er ook niks aan kunnen helpen dat de toestand in de wereld zo is. Een broeder zei laatst nog heel mooi. Palestijnen zijn eigenlijk het slachtoffer van de geschiedenis. Omdat de wereld de Joden haat, worden die mensen daar in een lot overgelaten, op die plek gezet. Zodat ze altijd in een positie zijn gemanoeuvreerd. Dat Israël wel moet reageren op het onrecht dat hun overkomt. Maar er vallen daar onschuldige slachtoffers. Dat is wat de goddelozen allemaal hier voor elkaar weten te krijgen op aarde. Doch de Heer is mij geweest tot een hoog vertrek. En mijn God tot een steenrots mijn toevlucht. Hij is de rots waarop wij bouwen. Dat is een beeld die je door de hele Bijbel gebruikt wordt en wat wij als christenen heel goed snappen. Jezus Christus is onze rots. En niet een steentje, zoals Petrus dat was, waarvan de katholieke kerk zegt dat hij de oervader was van het pausdom, wat helemaal niet waar is. Jezus Christus is de rots waarop we bouwen. En de Heer leeft in een hoog vertrek. Hij is voor ons het hoge. Hij is onze uitredder. Hij is onze onwankelbare rots. We leven hier aan de kust. Om het hier even in de beeldspraak van de mensen hier te zeggen, als een terp in de zee. Hij is onze uitredder. En dan kom ik langzamerhand tot het einde, vers 23. En hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren en zal hen in hun boosheid verdelgen. De Heere God zal hen verdelgen. De Heer zal alles op de hoofden van de daders laten doen wederkeren. Nou, dat vind ik wel hard. Oh, maar je maakt je toch altijd zo druk over het onrecht op aarde? Ja, ik vind dat allemaal wel wat. Ja, maar mensen, er zijn toch heel veel slechte mensen op aarde die hele gemene dingen hebben gedaan. Jullie roepen toch altijd van, hoe kan God het allemaal toelaten? Het is toch een troostvolle gedachte om te snappen dat de Heer uiteindelijk alles op orde brengt. Amen. En zo is het inderdaad wel. Als de Heer terugkomt voor de tweede keer, en dan lees ik even, ga ik even naar Amos 3. Amos 3, vers 6. Zal de bazuin in de stad geblazen worden dat het volk niet sidderen? Zal een kwaad in de stad zijn dat de heren... Dat de heren niet doet. Dus de Heer is de meester over het goed en het kwaad. Over zegen en over oordeel. En de Heer heeft daar de hand in. En op een gegeven moment zal hij alle kwaaddoeners vergelden. Het ongerechtigheid zal hij doen wederkeren. Boontje om zijn loontje en al die gesprekken, gezegswijs die we hebben in het Nederlands. Wat ik vanochtend al jullie vertelde, gisteren waren we aan het straatbreken in Dordrecht. En er was een oudere meneer die wilde weten wat voor traktaat het was dat ik aan hem wilde geven. En hij zei, ja, ik ben kerkelijk opgevoed, maar ik wil er niks meer mee te maken hebben. Want ik kan niet geloven in een God die de dingen toelaat in deze wereld zoals ze nu zijn. Wat mensen altijd maar zeggen om er niet God te hoeven volgen. En toen zei ik van, als er iemand is die zich aan de afspraak heeft gehouden, is het wel de enige ware levende God. Die zijn zoon gaf voor de zonde van ieder mens, werd begraven en weer opstond uit de dood. En al 2000 jaar kan iedereen uit genade zo worden behouden. Want als de Heer het aan de mensen zou overlaten, dan gaat het helemaal mis. Dat hebben we nou tot het overvloeden wel gezien op deze aarde. We hebben de Heer nodig. Nou, die meneer die had er op dat moment iets verloren naar. Hij wilde wel een traktaat hebben, gelukkig. Maar de Heer die zal alles vergelden. En ik lees nog een paar plekken uit de psalmen. Bijvoorbeeld psalm 96. Psalm 96, waar het gaat over de tweede komst van de Heer. Waar hij dan met al zijn heiligen van het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de grote verdrukking, terugkeert op aarde en hij als een vuurwals al zijn vijanden verslaat. Psalm 96 vers 5. Want al de goden der volken zijn afgoden, maar de Heere heeft de hemelen gemaakt. Majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht, sterkte en sieraad in zijn heiligdom. Vers 13. Voor het aangezicht des Heeren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. De Heer zal orde op zaken stellen. En ik ga even door naar 97, vers 2 tot 5. Rondom zijn wolken en donkerheid. Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid zijn storens. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en het steekt zijn wederpartij dus rondom aan brand. Toen de Heer de eerste keer op aarde kwam, kwam hij uit genade, niet om mensen te veroordelen, maar om zielen te redden. De tweede keer als hij komt, komt hij als een vergelder, als een wreker, als een vorst van toorn. Een vuur gaat voor zijn aangezicht heen en het steekt zijn wederpartijen rondom aan brand. Zijn bliksemen verlichten de wereld, het aardrijk ziet ze en het beeft. En dan hebben mensen niks meer te vinden of te willen. De bergen smelten als was voor het aanschijn des Heren. Voor het aanschijn des Heren de ganse aarde. Dat is waar we naar uit mogen kijken. 98 vers 9. Voor het aangezicht des Heren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid. Of ze willen of niet. En de laatste, 99, 1 en 2. De Heere regeert dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs, de aarde bewegen zich. De Heere is groot in Sion en hij is hoog boven alle volken. Dat is waar we naar uitkijken en dat is, naar mijn stellige overtuiging, iets dat niet lang meer duurt. En wat ook niet meer te lang zou moeten duren, denk ik. Want de wereld die kan het allemaal niet meer zo lang aan. De mensheid kan het allemaal niet meer zo lang aan met hoe gek zij de dingen allemaal doen. Maar de Heer is de God der wraken. Amen.